Goed dat je luistert naar de Master IT Podcast met alles over Microsoft en more voor IT-professionals en wannabes. In deze podcast beantwoorden de beste IT-trainers van Nederland jouw vragen. Mijn naam is Ruud Kalmans en leuk dat je luistert. Vandaag beantwoordt trainer Mark Farager de vraag: welke techniek gaat leidend worden met data warehousing? Nou Mark, goed dat je er bent. Mark, ik vroeg jou ooit welke IT-onderwerpen je in trainingen geeft. En toen zei je alles. Nou, daar ben ik toch wel benieuwd naar. Want wat bedoel je nou met alles?
Ja, dat is een hele goeie. Ik kan in feite de hele Microsoft-catalogus trainen. En dat komt omdat ik een enorm lange IT-carrière achter de rug heb. Ik ben 51 jaar oud nu. Ik ben begonnen in de IT in 1995. Mijn eerste baan als junior softwareontwikkelaar bij een klein bedrijfje in Nieuwegein. Maar eigenlijk vanaf mijn tiende ben ik al bezig met IT. Toen ik 10 jaar oud was, ging ik al spelen op de homecomputer van mijn vader. En ik heb in mijn IT-carrière echt allerlei petten opgehad. Ik ben echt ontwikkelaar geweest en ik ben projectleider geweest en CTO en company founder 2 keer. En ik kan dus putten uit mijn ervaring. En ja, daardoor kan ik heel veel trainingen uit Microsoft Catalogus gewoon geven. Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik specialiseer in de Azure Cloud, in AI en machine learning en in data engineering en data warehousing. Dat zijn echt mijn kernonderwerpen op dit moment.
Precies, precies. En ook om die laatste onderwerpen hebben we je ook gevraagd vandaag in de studio. He, want we gaan dus data warehousing en data engineering bespreken. En dat is niet het makkelijkste onderwerp. Dus laten we voor de luisteraars die nog helemaal nieuw zijn voor het onderwerp, bij het begin beginnen. He. Wat is nou een data warehouse en hoe is deze anders dan een reguliere database?
Nou, je moet je voorstellen, bij een data warehouse gaat het om het verzamelen van alle bedrijfsinformatie van een organisatie op 1 centrale plek. Meestal in bedrijven zie je dat bijvoorbeeld een salesafdeling, een marketingafdeling, een human resource afdeling, die hebben allemaal hun eigen databases, hun eigen systemen. En daardoor krijg je dus dat bedrijfsinformatie verspreid en versplinterd is over de hele organisatie. En wat je probeert met een data warehouse is dat je al die informatie concentreert op 1 centrale plek, eigenlijk in 1 grote database. Je gooit alles bij elkaar, waardoor je iedere denkbare rapportage gewoon kunt genereren. Omdat je al die gegevens gewoon bij elkaar hebt, je kan alles correleren, met elkaar vergelijken. He, alles is in feite binnen handbereik. Yeah. Dus dat is eigenlijk de wens die uit de business komt. He, dat data-analisten die willen alle informatie gewoon bij elkaar hebben. Die willen iedere denkbare rapportage en visualisatie kunnen produceren. En ja, daarvoor moet je dus al die informatie gewoon op 1 grote hoop bij elkaar hebben in een data warehouse.
Ja, noemen ze ook wel de single source of truth. Toch?
Juist, ja, ja, inderdaad, ja, ja, inderdaad.
En welke ontwikkelingen hebben we nou recent gezien in deze data warehouse technologie? Laten we anders bij het begin beginnen. Hoe zagen die data warehouses er vroeger uit?
Vroeger had je eigenlijk alleen maar reguliere databases. Ik noem het een reguliere database, een relationele database. Mm-hmm. Dat is technologie uit 1970, ik heb geen idee, 1960, 1970 is het allemaal ontwikkeld. Hele oude degelijke technologie waar we nu nog steeds mee werken. Mm-hmm. Dus databases op basis van tabellen met kolommen, relaties tussen tabellen. En ja, daar begon een organisatie hun data in te verzamelen. Mm-hmm. En daar gingen ze dus ook alle data in samenbrengen. En dat werden de eerste data warehouses. Het probleem met die opzet is dat op een gegeven moment je tegen een bovengrens aanloopt van hoeveel informatie je kunt opslaan in zo'n traditionele database. Die grens die ligt ergens tussen de 1 en de 10 terabyte, over het algemeen. En als je probeert om meer informatie in zo'n klassieke database te steken, ja, dan zit die gewoon vol. Performance gaat hard achteruit. Het wordt heel lastig om het ding te managen. Eigenlijk werkt het gewoon niet meer. Dus we liepen op een bepaald moment tegen een grens aan dat we nieuwe technologie nodig hadden om die barrière van 10 terabyte te doorbreken en informatie van arbitraire grootte bij elkaar te kunnen gooien.
En hoe wijkt de techniek van zo'n data warehouse dan af van zo'n traditionele database?
In feite, het verschilt niet zo heel erg. Het belangrijkste verschil is dat als je kijkt naar een relationele database, je moet kiezen hoe je die database wilt optimaliseren. Je hebt eigenlijk maar 2 mogelijkheden. Je kan hem of optimaliseren voor het snel veranderen van data. Dus dat je heel snel nieuwe bedrijfstransacties kunt opslaan. Yeah. Dus nieuwe informatie toevoegen aan bestaande tabellen. Je kunt een database optimaliseren dat hij dat razendsnel kan voor je kan afhandelen. Alleen hoe meer je een database optimaliseert voor het afhandelen van veranderingen in data, hoe trager die wordt voor het lezen van data.
Ah.
Dat is heel vervelend. Je kunt niet allebei tegelijk doen, als het ware. En in data warehouse, daar wil je juist zo snel mogelijk informatie uit kunnen lezen. Want dat gaat vaak over het optellen van omzet of inkomsten of uitgaven of winstmarge. En dat je dat dan optelt per jaar of per stad of per regio of per klant. En dat gaat dus over optellingen, aggregaties, over enorme hoeveelheden data. En dat vereist een andere configuratie. Dus het is eigenlijk dezelfde onderliggende techniek, maar je moet die database anders optimaliseren, zodat je razendsnel rapportages kunt draaien.
Ah, precies. Ja, oké. Okay. Microsoft heeft ook recent een nieuwe data warehouse in de markt gebracht, hè? Azure Synapse.
Klopt.
Kunnen we daar wat langer bij stilstaan? Wat zijn dan hier de nieuwe toepassingen van en wat zijn hier de voordelen van?
Synapse is heel interessant. Daarvoor moet ik eigenlijk even een stap terugzetten.
Ja.
Die traditionele technologieën met die relationele databases, op een gegeven moment functioneerde dat niet meer en moesten we iets anders bedenken om nog meer informatie op te slaan. Nou, op een gegeven moment, zo'n 10 jaar geleden, begon een hele nieuwe trend met NoSQL databases of non-relationele databases.
Mm-hmm.
Hele nieuwe technologie om onbeperkt grote hoeveelheden informatie op te slaan. Meestal ook in de cloud. Dus die data die wordt dan in de cloud opgeslagen. Veel meer dan 10 terabyte. Je kan daar petabytes aan informatie mee opslaan. Je kan zelfs nog hoger naar exabytes. Wow. Dus enorm grote volumes aan informatie. En eigenlijk een compleet nieuwe technologie om te gaan met bedrijfsdata. En een van de voortrekkers van die technologie is Facebook. Die tegenwoordig Meta heette.
Ja.
Facebook produceert, Meta produceert dagelijks 5 petabytes aan informatie. En de database van Meta is 300 petabytes. En dit zijn getallen van een jaar geleden. Dus tegenwoordig zal het nog wel hoger zijn. Dus de enorm grote hoeveelheid informatie. En Facebook, dus Meta, werkt met non-traditionele database technologie. Dus wat je nu eigenlijk ziet is 2 sporen. Je hebt de traditionele relationele databases. En je hebt de nieuwe non-relationele NoSQL databases. Dus compleet verschillende technologieën. En het is niet helemaal duidelijk welke van die 2 leidend gaat worden in de toekomst. Ze werken allebei vrij aardig. Je kan niet heel duidelijk zeggen van nou, dit is de winnaar. Hè? Over 10 jaar, dit wordt gewoon de technologie van de toekomst. Dus wat Microsoft heeft gedaan in Synapse, ze hebben allebei de technologieën in 1 product bij elkaar gebracht. Dus je hebt in die Microsoft Synapse Analytics, heb je zowel de traditionele, de relationele data warehouse, waar je gewoon tabelsmatige informatie opslaat. En je hebt die nieuwe NoSQL technologie, waar je dus onbeperkte grote volumes informatie in de cloud kan opslaan. En Microsoft zegt in feite van ja, wij weten ook niet welke van deze 2 technologieën het gaat worden. Dus hier heb je ze allebei. En ga ze maar door elkaar gebruiken in je business. Dus pak maar de technologie die je op dit moment nodig hebt, hè, waar dat gewoon voor jou voordelen oplevert.
Wauw.
Ja, leuke strategie.
Maar laten we dan nog even stilstaan bij die non-relationele database. Want ik zie het nog niet helemaal voor me. Ja, wat ik vroeger altijd heb geleerd van een database is als gegevens een relatie hebben met elkaar. Hoe kan een database nou geen onderlinge relaties hebben?
Het gaat om de tabellen in de database. Stel je bijvoorbeeld voor dat je bestellingen van klanten opslaat.
Mm-hmm.
Dus je hebt een ordertabel en je hebt een klantentabel. In een traditionele database zou je een relatie leggen tussen die 2 tabellen. Waarbij je dus heel strak zegt, een order hoort bij klant 1, 2, 3. En dan moet je dus opzoeken in de klantentabel, wie is klant 1, 2, 3. En dan vind je alle informatie van die klant. Wat je in een non-relationele database doet, is je kopieert die klantgegevens in de ordertabel. Dus je hebt eigenlijk gewoon 1 tabel. In plaats van dat je meerdere tabellen aan elkaar gaat koppelen, heb je gewoon 1 grote tabel met 100 kolommen. En daar zet je al die informatie tegelijk in. Dus die bestelling op die datum, dit product, die productgegevens, deze klant met zijn voornaam, achternaam, adresgegevens, e-mail. Dus al die informatie combineer je gewoon in 1 grote tabel.
Wauw.
Dus door die relaties los te laten, dat bleek de truc te zijn om veel meer informatie te kunnen opslaan in de cloud. We moesten die relaties loslaten.
Nu snap ik hem. Dus die tabellen van Facebook, die zien er extreem groot uit. Dat is gewoon niet te vatten eigenlijk.
Klopt, nou ja, 100 kolommen waarschijnlijk.
Wow.
Ja, veel informatie. Maar dat is dus de truc die je moet uithalen om zoveel informatie te beheren. Ik bedoel, 300 petabyte, dat is natuurlijk gigantisch.
Dat
volume is gewoon bijna niet te bevatten aan informatie. Dus Facebook moet trucs uithalen om dat beheersbaar te houden.
Ja, precies. Oké, en dus Microsoft heeft eigenlijk gezegd van nou, we zien dus die 2 ontwikkelingen. We weten nog niet welke het grootst gaat worden, wat de nieuwe standaard gaat worden. Dus in dat Azure Synapse zitten beide technieken
geïntegreerd. Je kunt ze allebei door elkaar gebruiken. Je kunt dezelfde data benaderen met beide technieken. Dus het idee is dat je je business data wel bij elkaar brengt op één centrale plek. Mm-hmm. Maar dat je vervolgens zegt van, nou, ik ga daar of met een relationele bril op naar kijken. Of ik ga met een non-relationele bril naar diezelfde data kijken.
Okay.
En je kunt die technieken volledig door elkaar gebruiken wanneer je maar wilt. Dus ja, het is een hele unieke oplossing eigenlijk.
Ja. En stel nou dat ik een bedrijf zou hebben, hè? Waarom zou Azure Synapse voor mij dan interessant kunnen zijn?
Als je een data warehouse wilt gaan optuigen in je organisatie. En je wilt dus al je bedrijfsinformatie bij elkaar brengen om nieuwe patronen en verbanden te ontdekken in je gegevens. En ja, daarmee nieuwe inzichten te vergaren en een voorsprong te nemen op je concurrenten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan is denk ik Synapse de makkelijkste weg om tot een data warehouse in de cloud te komen. Het is heel gebruikersvriendelijk. De nieuwste technologie zit erin ingebouwd. Die NoSQL, die non-relationele technologie, werkt met Apache Spark. En Apache Spark is echt de standaard op dit moment in de wereld van data warehousing en data engineering. Mm. Dus je hebt direct de toegang tot de nieuwste technologieën. AI zit er ook in, bijvoorbeeld. Dus ja, je hebt alles bij de hand. Het is heel gebruikersvriendelijk, heel makkelijk op te richten. Je kunt in één dag kan je Synapse Analytics installeren en enigszins configureren om ermee te beginnen. Dus het gaat allemaal razendsnel. Mm. Dus ik denk juist de makkelijkste route naar succes.
Ja, precies. Is het niet hartstikke duur dan?
Ha, leuk dat je daarover, dat je daarover begint. In het verleden, ja. In het verleden was Synapse heel duur. Je moest betalen voor een cluster van virtual machines in de cloud. En voor iedere virtual machine moet je een bedrag per maand betalen. Dus dat begon bij zo'n €30 per dag.
Mm-hmm.
€30 per dag, dat was een beetje de startprijs. Als je het volledig minimalistisch configureert. En dat ging helemaal omhoog naar, ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar het was iets van 100.000 per dag. Als je alles maximaal zet.
Ja, oké. Wauw.
Maar Microsoft heeft een nieuw betaalmodel geïntroduceerd, ook heel leuk. Waarbij je niet meer betaalt voor de rekencapaciteit die je reserveert in de cloud. Maar je betaalt voor de hoeveelheid data die je aan het analyseren bent.
Mm.
Dus we tellen eigenlijk continu hoeveel informatie je aan het queryen bent, hè, in de database. Mm-hmm. Hoeveel je aan het opzoeken bent, aan het analyseren bent. En je betaalt dan per terabyte. En het bedrag is heel laag. Je betaalt €4 per terabyte. Dus het leuke is, met dat nieuwe betaalmodel kunnen kleine organisaties en startups beginnen met data warehousing. Mm. Want die hebben natuurlijk hele kleine data warehouses. Die zitten ver onder de 4 terabyte. Dus die hoeven maar met een paar euro per maand te beginnen.
Ja.
En op een gegeven moment, naarmate ze meer en meer informatie verzamelen, gaat die prijs natuurlijk omhoog. Op een gegeven moment komt er een omslagpunt waarbij dat oude betaalmodel goedkoper is.
Mm-hmm.
Maar tegen die tijd, als organisatie, ben je hopelijk zover gegroeid dat je voldoende inkomsten hebt om een hoger ICT-budget te kunnen betalen.
Ja, precies. Oh, oké. Dus het is veel toegankelijker eigenlijk voor mensen die ermee beginnen.
Ja.
En het is enorm schaalbaar.
Precies. De drempel is eigenlijk helemaal verdwenen. Dus ja. Kleine organisaties, die kunnen nu... Ja, want data warehousing is natuurlijk enterprise technologie. Het is mm-hmm. eigenlijk alleen bedoeld voor grote, zware organisaties.
Mm-hmm.
En het is heel leuk dat je als start-up daar direct al over kunt beschikken.
Ja, precies. Hey, en wat voor IT'ers werken er nou met zo'n data warehouse? Wat voor rollen mensen werken daaraan?
We zien drie hele concrete rollen. De data engineers. Data engineers zijn de mensen die de infrastructuur in de cloud opbouwen. En dus dan moet je voorstellen, je gaat in het kader van een project naar een organisatie toe. En je rol is om het data warehouse vanaf nul op te bouwen in de cloud. Te zorgen dat alle informatie in dat data warehouse geladen wordt. Dat die continu up-to-date gehouden wordt. En dat er rapporten over gedraaid kunnen worden. Dus je bent echt aan het bouwen in de cloud. Dan hebben we de data analyst. Data-analisten die maken de rapportages. Dus die lezen de data warehouses uit.
Mm-hmm.
Halen de informatie eruit. En produceren in feite alle rapporten in omgevingen als Power BI bijvoorbeeld. En zorgen ervoor dat leidinggevende en directies altijd inzicht hebben in de belangrijkste bedrijfsgegevens. En dan hebben we de data scientists. En de data scientists die doen ruwweg hetzelfde als de data-analisten. Maar die gebruiken AI en machine learning om die bedrijfsgegevens te doorzoeken en daar interessante patronen in te ontdekken. Want je kunt je voorstellen, als je terabytes of petabytes aan data hebt in de cloud en je moet er handmatig doorheen gaan zoeken,
ja.
Dat duurt even, daar ben je misschien maanden mee bezig. En zo'n AI-algoritme, die kan in één keer enorme databestanden analyseren En die kan correlaties ontdekken of interessante patronen. Mm. Of die kan zeggen van joh, als je je business op deze manier opnieuw organiseert, dan kan je veel meer geld verdienen. Dus die kunnen what-if-analyses uitvoeren. Dus, en dat gaat allemaal razendsnel.
Wauw.
Dus dat is de data scientist.
Oké, okay, dat klinkt wel echt heel tof.
Ja, dat is leuk hè?
Hey, en hoe kan ik dan leren werken met Azure Synapse? Wat moet ik daarvoor doen?
Ik denk de makkelijkste route is om een training te volgen. Mm-hmm. Microsoft heeft dus een hele serie trainingen om je op te leiden tot data engineer of data analyst. En met die Synapse technologie aan de slag te gaan. Een mooi beginpunt is de Azure Fundamentals training. Mm-hmm. Daar leer je echt de basisprincipes van de Azure Cloud.
Ja.
En dan kan je doorgaan naar bijvoorbeeld de Data Fundamentals training. Daar leer je de fundamentele datatechnologieën in Azure Cloud. En dan heb je een vervolgtraining. Dat is de Data Engineer Associate, heet die geloof ik, de DB203.
Mm-hmm.
En daar word je in feite opgeleid tot data engineer.
Ja.
Gebruikmakend van die Synapse Analytics technologie. En dan zou je zelfs ook nog de DP100 erbij kunnen pakken. Dat is de Data Science training. En dan ga je dus gebruik maken van de AI-technologie die in de cloud is ingebouwd in Azure.
En deze trainingen zijn ook hartstikke nieuw, hè? Zeker die TP203, die bestaat nu volgens mij zo'n half jaar.
Klopt, ja.
En we hebben echt een ontzettende toename in het aantal aanvragen daarin gezien. We zien echt dat dit heel populair onderwerp is.
Ja, klopt. Hij is super populair. Ik geef hem echt 2 of 3 keer per maand. Dus
zo.
Het is echt het is een enorme populaire training op dit moment.
Ja.
Ja. Ja.
Laten we dan even teruggaan naar de vraag waarmee we begonnen, Mark. Want ik vroeg je aan het begin, welke techniek gaat leidend worden met data warehousing? En je vertelde dat er eigenlijk twee technieken nu heel populair zijn. Kun je een voorspelling doen? Wat denk je dat het heen gaat?
Ja, dit is een lastige vraag. Op dit moment is het niet duidelijk welke van die twee technologieën gaan winnen.
Mm-hmm.
Je ziet dat de traditionele aanpak, die werkt heel goed. Hè. Werken met traditionele tabellen, met de SQL-taal om de informatie in die tabellen te analyseren. Het is volwassen technologie. We hebben het al een paar decennia. We maken er intensief gebruik van. Werkt eigenlijk prima.
Yeah.
Alleen ja, het werkt niet zo heel erg goed bij grote volumes aan data.
Ja,
die nieuwe technologie, die non-relationele database technologie, leek heel kansrijk in het verleden.
Mm-hmm.
En veel analisten voorspelden dat die techniek het datalandschap volledig zouden overnemen. Ja, dus dat echt de winnaar zou worden. Maar we hebben ontdekt dat het analyseren van grote hoeveelheden data met non-relationele databases niet makkelijk is. Daar moet je echt een hele ervaren data-analyst voor zijn met een uitgebreide skillset. En organisaties die worstelen echt met het halen van inzichten uit informatie met non-relationele databases.
Oh, ja.
Dus we lopen tegen grenzen aan. En ja, op dit moment geen van beide technieken lijkt door te breken. Dus ja, wat Microsoft heeft gedaan is gewoon gezegd van, nou ja, we weten het ook niet. Dus we gaan maar een mix van die twee aanbieden aan onze klanten. En ik denk dat dat een goede strategie is naar de toekomst toe. Ik denk wel dat uiteindelijk wel iets op de markt gaat komen. Hè, een nieuwe blik, waarschijnlijk een combinatie van die twee technieken. Die leidend gaat worden in de toekomst. Maar op dit moment weten we nog niet wat dat precies gaat worden.
Nee, het is nog allemaal zo nieuw.
Klopt.
Ja. Maar dat maakt het wel hartstikke interessant.
Ja, klopt. Superleuk gebied.
Ja, zeker. Nou Mark, dan hebben we de vraag denk ik wel afgepeld.
Zonder antwoord te geven.
Zonder concreet antwoord, maar dat is juist vaak interessanter. Ik wil je echt ontzettend bedanken dat je vandaag in de studio hebt willen komen. Vond je dit goed gaan?
Ja, was leuk. Dankjewel.
Nou, insgelijks. Luisteraar, ik hoop dat jij ook weer wat wijzer bent geworden. En wil je nou dat jouw IT-vraag wordt beantwoord in de volgende aflevering? Stuur deze dan op naar podcast@master-it.nl. En wie weet behandelen we jouw vraag in de volgende aflevering. Dank voor het luisteren.